Goedemorgen. Wat is dat toch een bijzondere tijd al, dat je zo samen voor Gods troon mag zijn en zo samen de Heere God mag aanbidden. Ik wil met u een tekst lezen, Psalm 103, die staat niet op sheet, maar dat was iets wat me vanmorgen bij het bidden, zo, daar waar ik zo werd bepaald bij, op Psalm 103, de eerste drie versen ervan, als u een Bijbel bij je heeft. Dan lees met me mee, Psalm van David. En hij geeft zijn ziel, hij geeft die een opdracht. Zo bijzonder dat hij tegen zijn ziel zegt, loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest. Zo'n bijzondere psalm. Ik wil met u nadenken vanmorgen over 1 Korinthe 12, vers 26. Wat er staat in het kader van de kerk, een plaats van genezing en herstel. En dat is een tekst uit de context, is het zo dat het in 1 Korinthe 12 wordt. Het gemeente wordt als een lichaam beschreven. Dat is prachtig. Als een lichaam. En dan staat er dan, als één lid leidt, leiden alle leden mee. En daar wil ik met u samen over nadenken. Ik wil eerst nog samen bidden. Vader, we staan zo in die afhankelijkheid, steeds weer opnieuw voor uw troon. Ook als we ons zo voorbereid hebben, zoals ik me nu zo heb voorbereid op deze morgen, om u te zoeken en te preken in eerste instantie voor uw aangezicht. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En we willen u zo danken dat we zo mogen buigen. Zo mogen buigen in die afhankelijkheid van u. Ik wil u zo bidden dat ik met passie mag spreken. De passie die ik echt zo ervaar voor uw Zoon Jezus Christus. De passie waarmee ik echt verkondig dat er een redder en Messias is gekomen. En we willen u bidden dat we met dezelfde passie willen luisteren. En dat u ons door uw Heilige Geest van binnenuit verandert. Naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat is het doel. O Heer, wat is dat een doel? Dat u in al deze gebrokenheid ons wilt vormen naar het beeld van uw Zoon. De volmaakte, volkomen. En we prijzen u daarvoor. Amen. Ik heb de laatste vier weken eigenlijk zelf ervaren met de preken voorbereiden als een ontdekkingsreis. Ik ben al meer dan een jaar, zoals ik jullie heb verteld, over ziekte en lijden en genezing, denk ik over na. Ik heb in vakantie heel wat boeken daarover gelezen. Het was gewoon een bijzondere ervaring. En het allereerste wat mij eigenlijk is opgevallen, dat is dat als je over dit thema nadenkt, over lijden, genezing, over ziekte, dan heeft het mij althans daartoe gebracht om diep te buigen voor de majesteit van God. Diep te buigen voor hem zijn glorie, omdat hij zelfs de gebrokenheid gebruikt om ons te vormen naar het beeld van Christus. Dat heeft mij echt diep geraakt. Dat in het lijden zin is. En die zin, die is niet iets, maar dat is iemand. De zin van lijden is iemand. Dat is de Heer Jezus die erin komt en daar zin aan geeft. En dat heeft mij erg geraakt. Ik wil wat even terugkijken met jullie en dan, zeg maar, dan naartoe werken dat we samen zullen bidden voor de zieken en diegenen die lijden in ons midden. Maar dat zullen we zo na de dienst zullen we dat doen. Dan zullen we eigenlijk toepassen wat we zo hebben geleerd in deze weken eigenlijk. Dat we echt voor Gods troon komen en in het midden van de gemeente echt voor elkaar bidden en elkaar opdragen. Ik zal u zo dadelijk ook uitleggen waarom in het midden van de gemeente. Maar eerst zal ik u nog eens terughalen de doelen die ik had. Toen ik daaraan begon vier weken geleden had ik eigenlijk vier doelen. Het eerste doel was dat we zouden zien die betrokkenheid die God heeft en het openbaren van de heerlijkheid van in het lijden. Dat hij zowel in de genezing als ook in het lijden zichzelf wil openbaren. Er is een tekst in Openbaringen 7 vers 17 dat zegt dat het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. Dat is een beschrijving in Openbaring van mensen die enorm geleden hebben. Broeders en zusters die enorm geleden hebben. En dan staat daar het volgende. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat raakt me zo ontzettend diep, omdat God laat het niet aan de aartsengelen over. Hij laat het niet aan de engelen over. Hij laat het niet aan broeders en zusters over. Maar God komt zelf naar u, naar degene die geleden heeft, om zelf die tranen af te wissen. Ik vind het zo indrukwekkend dat God zo betrokken is bij ons lijden, dat er zelfs staat dat de tranen in een kruik worden opgevangen. Als het ware is het lijden om Jezus wil en het lijden wat ons overkomt, wat hem verheerlijkt, als het ware voor God een kruik, waarin hij in de psalmen zegt dat hij die tranen zal opvangen in een kruikje en dat dat kruikje zo ontzettend kostbaar is. Het is zo bijzonder dat de Almachtige, Alwetende, de Heere God zelf, die hemel en aarde heeft geschapen, dat die tot u komt. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar toen ik over deze tekst nadacht, dat ik dacht van de Heer, als u komt voor het lijden en u komt zelf om die tranen af te wissen. En ik weet dat u als vader zo ontzettend geleden heeft, omdat u uw zoon heeft gegeven. Dan is dit voor mij al een daad van diepe aanbidding. Dat ik een daad van diep buigen ook. Een daad die me echt brengt als ik zo besef dat God zo betrokken is bij het lijden, dat het echt een daad is van diep knielen en hem echt daarvoor danken. Het tweede is dat er diepe eerbied komt in onszelf voor de bewogenheid en bewogenheid mogen ontvangen voor de lijdende mens. Dat we ons niet afwenden. Dat we niet een verklaring zoeken. Dat we niet een oplossing zoeken. Ik heb heel wat boeken gelezen, heel een breed spectrum. En toch zie je dan ook soms dat er boeken vanuit gaan dat er een verklaring moet zijn als iemand niet geneest. Dat er een verklaring moet zijn als iemand dat die niet genoeg geloof heeft. Of dat er zonde is in het leven. En het is zo eigenlijk indrukwekkend dat je mag zien in Romeinen 8 dat wij ook als christenen in een gebrokenheid mogen staan. Maar ook dat u en ik een bijzondere roeping eigenlijk hebben om de lijdende mens en de zieke mens op te zoeken. Dat we ons daar niet van afwenden. Nederland is in paniek. De zorg is gewoon niet meer op te brengen. Je ziet het, als je de hele televisie bekijkt, dan is het zo dat iedereen is in paniek. Want als we alles berekenen, hoe oud dat de mensen worden, pensioenleeftijden moeten omhoog. En wat er eigenlijk gaande is in dit land, is dat ze gaan er niet vanuit dat een buurman nog voor zijn buurman opkomt. Ze gaan er niet vanuit dat er een familie is die iemand opneemt als die erg ziek is. Er wordt eigenlijk gecalculeerd steeds dat als mensen ziek worden, dan moeten ze ergens naartoe, naar professionals. En het is zo belangrijk om te zien in de Bijbel dat God ons roept om zorg te dragen voor elkaar. Dat er echt zorg is. Er is ook visie ook in het land, merk ik ook als ik kijk naar waar we zelf zo, waar Rietje in het hospice heeft gewerkt. Dat was een initiatief van mantelzorg, van mensen die zeiden, we kunnen het niet alleen aan professionals overlaten. Er moet ook een betrokkenheid zijn. Dat was een werk wat eigenlijk echt op christelijke leest geschoeid was en is. En waar men zegt van, we moeten als christenen moeten we ons uitstrekken en betrokken zijn bij de lijdende mens. Dat we inzicht verwerven en dat we echt zien dat dat die heerlijkheid van God daarmee gepaard is. Maar ook het voorbeeld in 2 Kronieken 16 vers 12, dat heb ik vorige week behandeld, dat Asa, die ziek werd en een ziekte die zeer ernstig was, dat hij echt ziet dat hij desondanks zocht hij in zijn ziekte de Heere niet. maar hij vertrouwt geneesheren. Dat is een ander aspect. Doe dat maar naar het derde aspect. Waarin je dus eigenlijk ziet dat er grote vrijmoedigheid is om te bidden voor genezing. Dat we echt mogen zien dat we op God mogen vertrouwen dat hij zich openbaart als geneesheer. Hoe meer inzicht je eigenlijk gaat verwerven in de Bijbel, hoe de Bijbel spreekt over lijden en ziekte, des te meer krijg je echt het diepe verlangen om samen naar God te gaan. Om samen te bidden, om samen te pleiten, om samen op de bres te staan. En weet je wat mij vroeger altijd teruggehouden heeft? En dat was ook heel erg moeilijk als er in de gemeente, zeg maar naar Jacobus 5, we doen hier in de gemeente, wij passen we het principe toe, dat als iemand ziek is, staat er in Jacobus 5, dan is het zo dat die zieke, die kan de oudste dan roepen. En de oudste zullen een gelovig gebed, een gebed van geloof eigenlijk uitspreken. En dan staat er de zieke, die zal dan genezen. En steeds weer opnieuw heb ik daarmee te kampen dat ik zeg, en had ik daarmee te kampen, en vooral in het begin van onze bediening, dat ik dacht, o Heere God, maar als ik nu ga en ik bid en hij geneest niet, en ik betrok het dan op mezelf, dan had ik die angst en die schroom om vol die vrijmoedigheid te gaan en te zeggen van Heere God, we willen u echt bidden om te genezen. We willen de hand opleggen met olie zalven en we willen met grote vrijmoedigheid komen om te genezen. En dan steeds dat stemmetje in mijn achterhoofd van, en als het dan niet is? En als het dan niet is? En dat vormt ook, en dat kan ook in een gemeente zijn. Dat je de vrijmoedigheid weggenomen wordt. Dat je niet zegt van, ik geloof ten volle dat God een geneesheer is. En dat we echt met grote vrijmoedigheid voor zijn troon mogen komen. Maar als je, als je de genezing dan ziet als doel, dan voel je ook dat falen. Maar als je die genezing ziet als een verheerlijking van God en het in zijn handen legt en in zijn soevereiniteit. En dat je ook het andere aspect wat in de Bijbel eigenlijk laat zien. En dat is het vierde doel wat ik had. Dat we samen zagen en zouden zien dat we ook deel hebben aan die gebrokenheid. En dat er in Romeinen 8 staat dat we deel hebben dat er iets geknakt is door de zondeval. En door die zondeval dat er moeite is gekomen. Dat er echt strijd is gekomen. Dat er lijden en ziekte is gekomen. Dat er met pijn kinderen worden gebaard. Dat er onkruid is gekomen. Dat de verhoudingen tussen man en vrouw onder enorme spanningen staan. Omdat de een boven de andere wil heersen. Dat is allemaal ten gevolge van deze zondeval. En dat betekent dat we daar nu ook mee te maken hebben. Ook met die gebrokenheid. En dat betekent ook dat we echt moeten zien dat we in een situatie zijn dat alle ziekte zal genezen. En dat zal ook gebeuren. En iedereen zal ook springen. En er zal geen traan meer geleden worden. Maar dat is een gedeelte ligt daarvan in de toekomst. En er is nu... is er dat God geneest en dat God niet geneest. En aan de ene kant dat God geneest om zich te verheerlijken door degene die genezen wordt. En aan de andere kant van degene die met lijden te maken heeft en met ziekte te maken heeft en chronisch ziek is. Dat God daarin zich verheerlijkt door kracht te geven, door te laten dragen. En weet je... In de 25 jaar, of ik ben nu 27 jaar, mag ik de gemeente samen met Rietje echt dienen op deze plek. En we hebben heel wat lijden gezien, ook in de gemeente. We zijn kort betrokken geweest bij lijden. We zijn heel kort erbij geweest als iemand ging sterven. Ook als jonge mensen, waarvan je zou denken van, o Heere God, laat ze toch als het moeders zijn in het gezin blijven. We pleiten daarvoor. En toch gleed het leven uit de hand. En dan sta je erbij en dan ervaar je dat het geloof van deze zusters en deze broeders, dat bouwt je zo ontzettend op de majesteit van God, hoe hij zich verheerlijkt door de lijden heen. Hoe moeilijk dat ook is. Hoe moeilijk dat dat ook is. En ook hoe onbeantwoord veel vragen zijn. En hoe je met grote waaroms eigenlijk zit. Toch zie je dat God door deze gebrokenheid zichzelf eigenlijk verheerlijkt door kracht te geven. De kracht te geven ook om daarmee verder te gaan. Om hem te zoeken. Om je daaraan vast te grijpen. Omdat beide is, ben ik bevrijd van die last. Kan ik met grote vrijmoedigheid pleiten voor Gods troon? Kan ik met grote vrijmoedigheid komen aan eerste instantie om te bidden voor genezing? In eerste instantie. Want dat is het eerste wat God eigenlijk ons als opdracht geeft. Om te bidden en te pleiten dat hij zichzelf verheert door het genezing. Maar aan de andere kant ook te zeggen van Heere God, het gaat niet. Het doel is niet dat we hier springen en huppelen en dat we een volmaakt lichaam hebben. Want we weten dat we moeten sterven om weer opnieuw op te staan uit de dood. Om dan een lichaam te krijgen wat gewoon niet meer aan de tand des tijds onderhevig is. Een lichaam wat volmaakt is. Daarvoor moet ons lichaam eerst sterven. Word je eerst begraven. Word er eerst gezaaid om tot volheid te komen. Dat is de toestand waar we nu in zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat je het in balans moet zien. En dat je met grote vrijmoedigheid aan de ene kant kunt bidden voor genezing. En aan de andere kant dat je de Heere God zegt, maar aan u, uw wil geschieden. Het is niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wil die zich verheerlijken door genezing, maar wil die zich ook verheerlijken, Vader, als het een ander plan in uw hand is, in uw hand. Een ander plan, in uw hand. Niet in de hand van de duisternis, in uw hand. Als het een ander plan is, wil die dan uzelf laten schitteren door de gebrokenheid heen. En weet u wat dat betekent, als je dus deze doelen eigenlijk zo, dat is makkelijk op papier te zetten en te preken, als het, zeg maar, dat het in ons gaat leven, dat we vanuit die situatie gaan leven, dat het echt zichtbaar wordt in ons leven en daarmee in de gemeente, is er één ingrediënt ontzettend belangrijk en dat is geloofsvertrouwen. Geloofsafhankelijkheid. Ik heb het geloofsafhankelijkheid genoemd, waarin ik bedoel van Heere God, ik geloof, kom me ongeloof te hulp. Ik geloof dat u geneesheer bent, maar ik ben zo ontzettend afhankelijk van u, u alleen. Want er is namelijk in de Bijbel, als je het over ziekte en genezing hebt, geen pijl op te trekken hoe dat gebeurt. Er is geen enkele procedure te lezen, er is geen enkele methode te lezen. Ik heb het allemaal eens echt uitgezocht en bekeken en gelezen. Maar dan zie je eigenlijk als de Heer Jezus, zeg maar, mensen geneest, dan raakt hij ze aan. Hij spreekt, hij spuwt op de ogen, hij raakt het zieke lichaam aan. Hij maakt van modder speeksel en wrijft het op het zieke lichaamsdeel. In de handelingen zie je dat mensen alleen al in de schaduw lopen van de apostelen en genezen. Of iemand anders raakt de kleren aan van de Heer Jezus en wordt genezen. Er is niet een formule. Ik heb ook boeken gelezen die hebben het prachtig eigenlijk in stappen. Zoals we dat zo goed kunnen in Nederland. Stap 1, 2, 3, 4, 5. Maar daar is geen pijl op te trekken. Je kunt het gewoon alleen maar zeggen, Heer, we zijn zo ontzettend afhankelijk van uw diepe genade. En waar dat zo ontzettend tot uiting komt, of het laatste wat ik daarover nog wil zeggen is, het gaat ook niet om het ritueel. Het salven met olie, of het opleggen van handen, of dat iemand zo gelovig is en zo'n geloof heeft. Het gaat niet om ons geloof. Als het om mijn geloof zou zijn, dat we vanmorgen met zieken zouden bidden en ze op mijn geloof zouden moeten genezen, was ik thuisgebleven. Was ik echt thuisgebleven. Die verantwoordelijkheid kan ik niet aan. Dat kan ik niet. Ik heb wel geloof, en diep en groot geloof, in de Heer Jezus. In hem. Daar heb ik heel diep geloof voor. En het is daarom ook zo belangrijk dat we dat zien, dat er zo'n geloofsafhankelijkheid moet zijn. Ik vond een prachtige geschiedenis. Je kent die waarschijnlijk in 2 Koningen 5. Er staat een genezing van een Syrische hoofdman. Iemand die, daar zie je eigenlijk hoe dat werkt met dat geloofsvertrouwen en die geloofsafhankelijkheid. In dat huis van Naaman, zo heet hij, dat is een bevelhebber van het Syrische leger, is er een Joods meisje. Ik vertel u een beetje de geschiedenis, maar wat zo eigenlijk een prachtige illustratie is als het gaat over geloofsafhankelijkheid. En die Naaman, dat meisje, dat is eigenlijk ontvoerd. Er zijn bendes, die zijn Israël ingetrokken en die hebben het meisje ontvoerd. De meisje is gekomen in het huis van Naaman. En ze dient de vrouw van Naaman. En Naaman, die is niet alleen een zeer hoog geplaatst bevelhebber, maar Naaman is erg ziek. Hij is malaats. Dat meisje hoort dat en zegt dan tegen de vrouw van Naaman: als Naaman eens naar Israël zou gaan, want als die daar in Samaria bij de profeet zou zijn, en die profeet dat is dan Elisa, dan zou die wellicht genezen. Die vrouw vertelt het dan, zeg maar, haar man. En dan is het zo wat hij dan doet, en dat is natuurlijk logisch. Hij vertrekt, hij vraagt aan de koning van Syrië, schrijf een brief aan de koning van Israël, dat ik kom en dat ik ziek ben en of ik daar genezing mag krijgen. En hij neemt een hele bulk met geld mee. Onvoorstelbaar. Een heel gevolg en een hele zak vol met goud en zilver en klederen. Om de gezondheid, om zijn gezondheid te kopen. Dan vertrekt hij naar Israël en dan komt hij bij de koning. En die koning die denkt, dit is een val. Want je ziet 2 hoofdstukken verder, in 1 Koningen 7, moet hij dat maar eens lezen, of 2 Koningen 7 is het. Daar moet hij maar eens lezen dat Syrië staat dan ook op een gegeven moment voor de poorten van Israël. Dus die koning denkt, die hebben me een val gezet, want wie kan ik? Hij zegt van, ben ik dan God, zegt hij, ben ik God om te doden en levend te maken, als hij die brief krijgt van die koning. En hij denkt, dat is een val. Als ik dat niet kan, dan vallen ze de poorten van Israël binnen. En dan op een gegeven moment, dan zie je dus dat hij zijn kleren scheurt. En als een koning de kleren scheurt, dan werd dat helemaal bekend. Dan was dat een teken van rouw. Dat was een teken van grote paniek, van hopeloosheid. En Elisa, die hoort dat. En dan zegt hij tegen de koning van, waarom scheur je kleren? Stuur hem naar mij toe. Nou, Naaman, die gaat met zijn hele gevolg, met paarden en complete rijkdom, naar het huis van Elisa. En dat is een prachtig tafereel. Ik vind het eigenlijk wel een beetje komisch, want dan staat hij daar. En ik weet niet of Elisa dan eventjes zo door het raam heeft gekeken. Maar Elisa komt niet naar buiten. Die man die denkt natuurlijk, hoe is het nu mogelijk dat ik niet ontvangen word door de profeet. Ik ben ontvangen door de koning. En die Elisa die stuurt een bode en zegt, ga naar de Jordaan en ga je 7 keer daaronder dompelen. Nou, zegt hij, dat is toch te gek voor woorden. Dat ik helemaal vanuit Syrië hier naartoe gekomen ben om me 7 maal in de Jordaan te dompelen. Er zijn in Damascus toch betere en schonere rivieren. En totaal toornig en boos vertrekt hij. Gelukkig heeft hij wat wijze mensen bij zich, wijze dienaren. En die zeggen tegen hem van, bevelhebber, als die u nu alles had gevraagd, al die 1000 sekels goud, dat hele zilver, alle kleren. Als hij zelfs, zeg maar, iets had gevraagd wat zo moeilijk was, wat eigenlijk bijna niet waar je bijna niet aan kunt voldoen, dan had hij het gedaan. En nu vraagt hij iets heel simpels en dat zou hij dan niet doen. Nou, hij laat zich dus overreden, gaat naar de Jordaan. En dan staat er iets heel moois. En ik denk dat dat het belangrijkste zinnetje is in dat hele verhaal. Er staat namelijk, hij daalde af. Hij daalde af naar de Jordaan. En weet je, als u genezing, als we bidden voor genezing, dan dalen we af. We zien de juiste relatie tussen ons en God. We zien de juiste relatie dat het diepe genade is en barmhartigheid. We dalen af en we buigen. En hij daalde af in de Jordaan. Hij ging 7 keer onder water en boven water. En toen was hij genezen. Als je het hebt over geloofsafhankelijkheid. Hij had eigenlijk gedacht, dat zie je ook, dat ik kom binnen. Die profeet die doet een beetje acracadabra. Hij vraagt ook, en dan staat er ook, dat hij zou strijken. Weet je, dat zoeken mensen, strijken. Maar wat er eigenlijk gebeurt, dat is doordat hij zelf niet komt. En dat hij moet afdalen. En in de Jordaan zoiets moet doen wat iedereen kan. Laat God zien dat hij de genezer is. Dat is zo indrukwekkend. Zo indrukwekkend. Waarom bidden we nu in de gemeente? Natuurlijk ben je ook thuis. Natuurlijk bid je in je gezin. Je bidt met vrienden. En waarom bidden we nu in de gemeente? Ik wil u iets leren, wat ik zelf ook steeds meer moet leren. En dat is namelijk dat in de Bijbel ziekte geen privégelegenheid is, geen privé-aangelegenheid is. Privé, als je het woord eigenlijk opzoekt, dan is dat aan de gemeenschap onttrokken. Het woord privé betekent eigenlijk, ik onttrek iets aan de gemeenschap. Als u soms wel eens in een hotel, logeert, dan is het zo dat de gasten die mogen in alle ruimtes komen. Dat zijn gemeenschappelijke ruimtes, dan mag je overal komen in het restaurant en al die locaties die eigenlijk voor de gasten eigenlijk zijn. Maar op een gegeven moment, dan kom je bij een deurtje privé. En dan mag je niet naar binnen. Dat is aan de gemeenschap onttrokken. En nu is het zo dat bij lijden en ziekte plakken we snel het bordje privé. En we trekken ons terug. Het is vaak niet zo dat we niet zouden willen dat anderen dat weten. Maar als ik lijd of als ik ziek ben, dan liever alleen of kort in een vertrouwde omgeving. En weet je wat dat betekent? Is dat het verhindert dat anderen betrokken zijn. En het verhindert dat er liefde eigenlijk getoond kan worden. En het verhindert iets zeer essentieels in het lichaam van Christus. En dat is namelijk dat als iemand lijdt, dat het lichaam lijdt. We moeten er zo van doordrongen worden, ook in de hele sfeer waar wij dus maatschappelijk in leven, is het zo dat het individu staat boven alles. En we zijn daardoor kwijtgeraakt dat we dus ook deels hebben aan een geheel. En het mooie is dat de som van de delen is veel meer als dat je alles optelt. Wat ik daarmee bedoel is dat als God over een lichaam spreekt en hij heeft het zeg maar als mijn duim ziek is, dan zal mijn hoofd erop gaan reageren en mijn bloedsomloop gaat erop reageren en mijn hele hand en mijn hele lichaam gaat erop reageren. En als ik die duim nu maar eens ontkoppel en zeg, weet je wat, ik hak hem er vanaf, ik leg hem in de kast, dan wordt hij wel beter. Dat zal niet gebeuren. Het lichaam is als geheel daarbij betrokken. En dat is zoiets moois in de Bijbel. Dat we deel zijn van een lichaam. Dat je deel bent van een plaatselijk lichaam. En dat het privé, natuurlijk is er privé. Natuurlijk is er, zeg maar, als je het hebt over, ik zal er een andere keer op ingaan, maar je hebt een intimiteit, daar deel je eigenlijk alles in het gezin. Met je vrouw, met je kinderen. Dat is een intimiteit waar je eigenlijk alles laat zien van je binnenste. Maar er is ook een betrokkenheid. Een betrokkenheid, dat is wat anders dan intimiteit. Betrokkenheid, dat wil eigenlijk zeggen dat ik kan jou als lid van deze plaatselijke gemeente niet loszien aan mijn eigen functioneren of wie ik ben. Er is een betrokkenheid. Je hebt plaats aan de gemeente. Je bent een plek. En dat je kunt niet je onttrekken aan de gemeenschap. Dat je zegt, het is privé in die zin. En ziekte, je ziet het eigenlijk in de Bijbel en dan ook lijden in het bijzonder. Daar zegt God niet van, dit is privé. Je onttrekt het aan de gemeenschap. Hij brengt het net midden in de gemeenschap. En waarom? Waarom? Het allereerste is eigenlijk dat, je moet zich voorstellen dat in de gemeente is er een betrokkenheid bij lijden of bij ziekte. En nu is het volgende aan de hand, dat als iemand geneest en je bent privé, dan betekent dat eigenlijk dat je God ontneemt de dankbaarheid, de lof, de glorie die er is in zo'n gemeenschap. Omdat je het alleen maar privé. Maar je moet je voorstellen, de gemeente die is als lichaam zo dadelijk, dan nodigen we mensen uit om hier naar voren te komen. En dan zijn het niet de oudsten en hun vrouwen die bidden, maar u bidt mee. Je bent betrokken als lichaam. Het is niet iets wat een persoon aangaat, het gaat het lichaam aan. En natuurlijk zie je dan wie er staat. En dan mag je God ervoor pleiten en zeggen, Heere God, wil die deze man of vrouw of dit echtpaar, wil die daar wat zij zeggen en bidden en wat er gebeden wordt? Waarschijnlijk zult die dat niet horen, maar wat er gebeden wordt, wil die dat verhoren? U bent betrokken, u bent deel van. En die vreugde, als iemand geneest, is het toch zo schitterend om dat samen te vieren. Aan de andere kant, als iemand niet geneest, dan zie je de kracht. Ik vind het indrukwekkend om persoonlijk enorm betrokken te zijn bij mensen die chronisch in deze gemeente lijden en chronisch ziek zijn. En dat we daarbij betrokken zijn. En wat dat voor ons betekent, dat is namelijk dat we zien in wat voor een kracht dat ze gaan voor God. En waar de kracht vandaan komt. En als dat niet zichtbaar is, heb ik er ook geen weet van. Maar als dat zichtbaar is, dan zie ik aan de ene kant de vreugde als er genezing is. En aan de andere kant bouwt het mijn geloof als ik zie de kracht waarmee die persoon voortgaat. Hoe die zich vastklampt aan God. Hoe die met God is en hoe die zich daarnaar uitstrekt. En hoe wij als gemeente betrokken mogen zijn en mogen aanvuren en aanmoedigen en bemoedigen en op de bres gaan staan. Maar als je zegt, het is privé, hebben we lege handen. Hebben we lege handen. En ik geloof dat we als gemeente een grote stap daarin moeten maken. Dat we zeggen van, ja, nogmaals gezegd, het gaat niet over intimiteit. Het gaat niet erover dat je je hele medisch dossier in de gemeente gaat bespreken. Het gaat erom dat je betrokken bent en dat je niet los kunt zijn. Vorige week, nog als tweede, en dan ga ik u uitleggen wat we gaan doen. Dan is het zo dat toen ik sprak en uit ging leggen wat we deze week gingen doen, en dat we mensen wilden vragen om naar voren te komen, en dat we daar als oudste over zouden bidden. Ik zal je zo dadelijk uitleggen hoe we dat willen doen. Toen gebeurde mij eigenlijk het volgende. Toen ik aan deze passage kwam, het is namelijk zo dat ik ervaar ook nu intens de betrokkenheid van u als zaal. Dat ervaar ik nu. Ik communiceer met de zaal. Ik ervaar dat als spreker. Ik ben daar ook heel erg gevoelig voor. als de zaal, zeg maar, als ik merk dat ik jullie kwijt ben in de preek, dus dat kan wel eens, dat je over de hoofd de benen heen aan preek, dan denk ik bij mezelf, wat ligt er dan? Dan gaat er een strijd, dan gaat dat hierboven zollen. Dan ga ik naar God toe. En dan zeg ik, Heere God, ik praat dan wel met u. En ik ben aan preken, maar aan de andere kant open ik een lijn. Dat kan ik alleen bepreken, thuis lukt me dat niet. Dan kan ik alleen maar met één ding bezig zijn. Maar bij de preken, dan heb ik ook een lijn naar boven. Dan ben ik aan het communiceren. Want ik ervaar die communicatie met de zaal. Wat ik vorige week ervaren heb, en dat was heel bijzonder toen ik dat uitgelegd heb, en zei van, we gaan mensen uitnodigen om te bidden. Toen was het alsof ik tegen een muur aanliep. Boef. Ik heb dat niet gezegd, maar ik heb dat wel zo ervaren. 'S Middags hadden we een feest. En dat was echt heel mooi. We hadden een feest. Daar zal Ans en Hans, die zullen ons volgende week bedanken. Ans kan er jammer genoeg niet zijn vanmorgen. Maar volgende week dan zullen ze ons bedanken. En op dat feest had ik een ontmoeting met Tineke Smit en met Ans Middel. En die beschreven mij de muur. En ze wisten niet dat ik dat had meegemaakt. Ze wisten het niet. En die muur was schroom. Schroom. Dat we schroom hebben. Schroom om naar voren te gaan. Schroom dat gezien wordt wie wat eigenlijk zou kunnen hebben. Schroom. Schroom, ik heb het eens opgezocht, dat is aarzelen, niet goed durven. Ik ervoer dat, dat woord kwam ook in mij op in die morgen. Dat is schroom in de gemeente, diepe schroom. Schroom, dat zegt een gevoel dat voor een behandeling doet terugdeinzen. Ik vond dat een prachtig woord. Ik wist niet dat dat schroom was, maar in de toepassing dacht ik net, moet ik jullie vertellen. Een gevoel dat voor een behandeling doet terugdrijven. Als je naar de arts gaat, dan kun je schroom hebben. Schroom dat voor een behandeling doet terugdrijven. Dat is een bepaalde terughoudendheid. En ik heb gebeden deze week dat God ons die schroom wegneemt. Ik heb gebeden deze week dat we zien wat het betekent tussen betrokkenheid en intimiteit. Ik heb gebeden dat we het niet zien als een privé kwestie, maar dat het lichaam aangaat. En ik heb gebeden en gevast dat die schroom wordt doorbroken. Dat we geen schroom hebben. Maar eenvoudig de geloofsafhankelijkheid. We willen zo dadelijk willen we bidden. Tijd nemen, ook echt om te bidden, om God te naderen. Met het geloof dat als Hij ons nadert, dat wij als wij Hem naderen, dat Hij ons nadert. En we willen dat als volgt doen, dat Hanneke en Sietse, die gaan, Johan en Annie en Rietje en ik en Jeroen, we zullen hiervoor gaan staan. Alice, die zal rustige pianomuziek spelen. En dan willen we gewoon in alle eenvoud bidden voor diegenen die ziek zijn en diegenen die lijden. En dan mag je gewoon naar voren komen. En de gemeente bidt mee. Dan gaat hij naar een oudste toe en zijn vrouw. En dan is het zo dat er in eerste instantie wordt u zelf gevraagd om voor uzelf te bidden. Het is natuurlijk zo, we kunnen niet lange pastorale gesprekken voeren. Het gaat echt om het gebed. Daarna, als er daarna verder begeleiding nodig is, dan is die ook aanwezig. Dan willen we daar ons ook aan geven. Maar je komt gewoon naar voren en je bidt eerst zelf, zoals er in Jacobus 5 vers 13 staat, is er iemand onder u in lijden, laat hij zelf bidden. Dat je zelf komt en die betrokkenheid en zegt, Heere God, en dat je zelf bidt. En daarna zal de oudste bidden en als het om een vrouw is, dan kan ook de vrouw van de oudste voor je bidden. Dus de oudste zal altijd bidden, maar het kan ook zijn dat de vrouw van de oudste, Hanneke, Rietje of Annie, zal bidden. In alle eenvoud. We zullen ook niet onze stem verheffen, omdat ik ervan overtuigd ben dat God niet doof is. We zullen gewoon rustig, in alle rust, bidden. maar wel in totale afhankelijkheid van hem. En soms, als iemand, zeg maar, als een van de oudsten daarbij bepaald wordt, dan zal hij ook onder handoplegging bidden, maar dat zal hij eerst gevraagd worden. Wil je dat we onder handoplegging bidden? Zodat hij duidelijk weet wat we eigenlijk willen doen. Zodat eigenlijk in het midden van de gemeente duidelijk is dat in Matthäus 18, dat er staat dat er een eenstemmig verlangen is. En als we eenstemmig verlangen, dat de Vader in de hemel het ons zal geven. Er staat wat twee of drie in zijn naam bijeengekomen zijn, dan ben ik in het midden. En dat is het verschil, broeders en zusters. Dat is het verschil. Niet dat wij hier staan, niet dat wij de oudsten zijn. We hebben de oudsten gekozen omdat zij de gemeente als zodanig vertegenwoordigen. Maar hij is in ons midden. Hij maakt het verschil. Als ik een vriend had die ernstig ziek was en de Heer Jezus zou fysiek hier op aarde zijn, dan zou ik van alles doen om hem daarbij te brengen. Als iemand aan het lijden was en ik zag dat hij het bijna niet kon dragen, dat hij het bijna zou gaan breken en de Heer Jezus zou fysiek hier op aarde zijn, al zou die in Amerika of in India zijn, als ik het zou horen, ik zou een ticket kopen en met die vriend of met mijn vrouw of met mijn kinderen daar naartoe reizen. Hij is hier in ons midden. Hoe indrukwekkend is dat niet? En in die afhankelijkheid willen we samen bidden. Ik wil zo Alice vragen om naar voren te komen. Laten we even nog stil zijn gewoon. En samen even de rust zoeken. Ik wil ook de oudsten vragen en hun vrouwen om naar voren te komen.